Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat donderdag 28 april is overleden zuster Clara Cornelia van Nieuw-Amerongen in de leeftijd van 81 jaar. En ze heeft gewoond aan de Vijgedam nummer 7. De rouwdienst wordt gehouden woensdag 4 mei om 2 uur in de aula van de Munnikenhof. Met aansluitend aan de begrafenis. Er is gelegenheid de familieleden te condoleren. Dinsdag 3 mei van 7 uur tot 7:45 ook in de Munnikenhof. Dan de eerste huwelijksafkondiging van Bertijn van Rees en Jacqueline ten Voorde. Ze hopen te trouwen op donderdag 12 mei. En de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 hier in onze kerk. In een dienst waarin hoop voor te gaan dominee Klomp. Dan de collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas. En met name de emeritiekas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, emeritiekas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Donderdag 5 mei geeft het Pnielkoor een bevrijdingsconcert hier in onze kerk. In de kranten stond vaak een datum van 15 mei, maar dat is komende donderdag 5 mei. Het concert begint om 7:30. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing is uit 1 Korinthe 15, vanaf vers 35 tot 58. Dus 1 Korinthe 15. En omdat het gisteren Koninginnedag was, zingen we na de dienst 2 coupletten van ons volkslied, het Wilhelmus. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we onze zuster van Nieuw-Amerongen herdenken. En dat door staande met elkaar te zingen, psalm 62, vers 1 en vers 5. Op het bord staat psalm 30, vers 3 en 8, maar we zingen met elkaar psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken terwijl mijn ziel op uw paden let. Dat is Psalm 119, het 8e vers. En dat vers dat zingen we met elkaar nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige geboden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. In Korinthe 15 is het opstandingshoofdstuk. En we lezen er een aantal versen van, vanaf vers 35 tot en met het eind, vers 58. In Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? Met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig van de andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees van mensen, en een ander is het vlees van beesten, en een ander van vissen, en een ander van vogels. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse, en een andere van de aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon, en een andere is de heerlijkheid van de maan. En een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Zo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde, de kracht van de zonde is de wet, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Tot zover 1 Korinthe 15. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed, gemeente. Wij willen in onze voorbeden gedenken de familie van zuster Clara van Nieuw-Amerongen. We willen gedenken zuster Mariet Nap van de Rozenstraat, de chemokuren zijn begonnen. Zuster Corrie Diepeveen van Gent, van de Spoorlaan, voorheen van de Tuinfluiter, die werd opgenomen vanwege een ontsteking in haar been in het ziekenhuis van Ede. Karin van de Brink van de Zuidelijke Meensteeg, die moest onverwachts worden opgenomen in het ziekenhuis voor een blinde darmoperatie. Het mag nu gelukkig allemaal weer goed gaan. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster van Hunnik van Eck van de Emmerschans thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We willen de heren ervoor danken dat Adriaan en Mariette van Ginkel Rozenboom van de Poelweg in Ederveen verblijd werden door de geboorte van een dochter. En ze noemen haar Saartje Janne. Broeder en zuster Nieboer van de buurtlaan West waren 29 april 25 jaar getrouwd. En broeder en zuster Haupst Donkelaar van de Marsmanlaan waren in de afgelopen week 40 jaar getrouwd. Baby Remco van Eck kwam thuis uit het ziekenhuis. En zuster van de Kraats Roelofsen van de Duivenwal kwam thuis uit de Schakel. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en in dankzegging. Vorige week, heren, mochten we met elkaar stilstaan bij dat heerlijk evangelie van Paas. Dat u opgestaan bent. Dat u de dood overwonnen heeft. En ook de achterliggende machten van de dood, de zonde en de hel. U bent op de paasmorgen uit het graf getreden als de grote overwinnaar. Als de vorst van het leven. En wij mogen alles in u zoeken. En wij mogen dan ook alles in u vinden. En Heere, geef dat dat ook de werkelijkheid zijn mag in ons leven. Dat Pasen maar niet iets is waarvan we zeggen, ach, dat hebben we vorige week weer gehad. Maar dat Pasen iets mag zijn dat ons leven mag bepalen van dag tot dag. Zoals u in uw woord ons ook zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wij moeten ons leven van dag tot dag laten bepalen door en laten overstralen door het licht van Paas. En geef, Heere, dat we zo vanmorgen ook bij elkaar mogen zijn. En dat we, als we uw woord open gedaan hebben bij 1 Korinthe 15, en dat ook samen zullen gaan overdenken, dat we dan ook mogen begrijpen dat dat alles te maken heeft met Paas. Er is nog zoveel te verwachten. De wederopstanding van de doden. Voor het verstand onbegrijpelijk. Voor veel mensen een dwaasheid. Maar we mogen weten vanuit Pasen dat het werkelijkheid is en daarom ook straks werkelijkheid zal gaan worden. Heere, wilt u ons onderwijzen en wilt u ons ook bij deze dingen bepalen? En leidt u ons door uw geest, open onze harten en open de mond van uw dienaar. Samen willen we onze zorgen en ook onze vreugden aan u bekendmaken, Heere. En we beginnen vanmorgen met onze moeite. We dragen aan u op de familieleden van onze zuster Clara van uw Amerongen. De familieleden die in de komende week rondom het open graf moeten komen te staan. Heere, wilt u inderdaad dat licht van Pasen daarover laten vallen komende week? Dat de familieleden het mogen weten, er is meer dan de dood. Er is meer dan het graf. Pasen is zo'n alles bepalend heilsfeit. Juist in omstandigheden als wanneer we zo rondom het open graf moeten komen te staan. Heren, we willen samen bidden of u ook allen in het midden van onze gemeente gedenken wilt die verdriet hebben. Die wat langer geleden of wat korter geleden met een ingrijpend verlies in hun leven zijn geconfronteerd, wilt u ook voor hen het licht van Pasen steeds weer doen opgaan over het verdriet en het gemis in hun leven. Heren, wij willen samen voorbeden doen voor onze zuster Mariet Nap en ook voor Wim en ook voor de kinderen en al de familieleden die met hen meeleven. Een zware weg moet er nu gegaan worden. De behandelingen zijn begonnen. Wilt u uw zegenende handen erboven houden, Heren? En wilt u zo alles geven wat nodig is in elk opzicht? We dragen ze van harte aan u op. We willen ook onze voorbeden doen voor onze zuster Diepeveen van Gent, die ook zo onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ze wordt daar behandeld voor de ontsteking. En ook daarover is uw zegen nodig en daar bidden we ook om. Gedenk onze zuster daar ook, heren. En gedenk ook onze broeder en allen die om haar heen staan. Karin van der Brink moest ook onverwachts worden opgenomen en geopereerd. Zo kan dat ineens gebeuren in ons leven, al zijn we jong. Maar we zijn dankbaar dat u erbij was en dat u doorgeholpen heeft. En we bidden, heren, of u ook herstel geven wilt. En dat Karin, als het goed mag blijven gaan, van de week ook weer thuis mag komen. We zijn dankbaar dat zuster Van Hunnik thuis is. En u weet ook wat onze zuster nodig heeft verder. We dragen ook haar van harte aan u op. We zijn met Adriaan en Mariette van Ginkel en ook de familie zijn we dankbaar, heren, voor het grote wonder dat u hen gegeven heeft. Dat ze uit uw hand Saartje, Janne hebben mogen ontvangen. Wat zijn we dan verheugd? Wat staan onze gedachten dan ineens ook weer vol van uw zegeningen. En wat willen we dan ook weer uw naam ootmoedig daarvoor danken. En samen als gemeente willen we in hun vreugde en dankbaarheid ook delen. En dat verwoorden voor uw aangezicht. Heren, wilt u verder ook alles wel maken met Mariette en ook met het kindje. Er zijn ook een aantal broeders en zusters in ons midden die een huwelijksjubileum hebben mogen vieren in de afgelopen week. Onze broeder en zuster Nieboer van de Buurtlaan West, 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Heren, we zeggen uw naam daar ook moedig dank voor. U geeft het ons. Dat is toch altijd wel weer duidelijk. En daarom, u komt ook alle eer ervoor toe. Wilt u verder met hen zijn en hen met allen die hen lief en dierbaar zijn gedenken in uw gunst. Broeder en zuster Haupst van de Marsmanlaan stonden erbij stil 40 jaar getrouwd te zijn. En toch ook alweer een hele poos. En we willen ook uw naam daarvoor erkennen, heren. En dat leeft ook in hun hart en dat willen we samen ook verwoorden. Voor uw aangezicht. En tegelijk dragen we hen ook van harte aan u op. Want u kent ook hun omstandigheden. U kent ook de lichamelijke moeite, juist ook van onze zuster. We zijn dankbaar dat baby Remco van Eck weer thuis mocht komen. Dat u alles wel gemaakt heeft, heren. Wat is het spannend geweest. Maar uw naam zij alle lof en alle eer. Wilt u het kleine leven, het jonge leven, ook verder in uw gunst gedenken. In uw zegenende handen blijven houden, heren. En gedenk ook de ouders. We zijn ook dankbaar dat zuster Van de Kraats van de Duivenwal weer thuis is gekomen. In haar vertrouwde omgeving. Ze is op hoge leeftijd gekomen. En u weet wel wat ze nodig heeft. We dragen ook haar van harte aan u op. En zo komen wij vanmorgen, heren, met onze noden en met onze vreugde. Tot u. En we bidden van u, ontfermt u zich blijvend over ons. En dat kan niet op grond van iets in ons. Maar wilt u het doen op grond van het werk van de Heere Jezus voor ons. Hij die alles volbracht heeft. En die op de paasmorgen, als de vorst van het leven, uit het graf is getreden. Zie ons aan. Ontfermt u zich over ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, daar willen we van zingen het tweede, het derde, het zesde vers. Het uitgangspunt is 1 Korinthe 15, vers 44. En dat luidt als volgt. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En we zingen straks met elkaar op Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Gemeente, als onze catechismus de rijkdom van Pasen ons duidelijk wil maken, dan noemt ze een drietal elementen. Pasen, dat de Heere opgestaan is, dat betekent dat Hij ons de gerechtigheid kan deelachtig maken. Nou, dat is voor ons als ouderen natuurlijk wel te begrijpen wat dat is. Voor onze jongeren is dat wat minder te begrijpen. En dat betekent, Hij is opgestaan en we mogen vergeving van zonde bij Hem gaan zoeken. Het tweede, zegt de catechismus, dat is dat de Heer Jezus ons ook door zijn opstandingskracht een nieuw leven geeft. En dat betekent dat als we geloven in de opgestane Heere, dat ons leven verandert, dat het ons leven vernieuwt. We kunnen niet meer dezelfde blijven als wanneer we niet in Hem geloven. En dat gebeurt ook niet. Hij wekt ons door zijn opstandingskracht op tot een nieuw leven, een leven naar zijn geboden. En dan het derde element, dat is, en zijn opstanding is een zeker pand, een zekere garantie van de opstanding van de doden straks aan het einde van de tijden. Een wederopstanding van hen die gestorven zijn. Dat staat heel ver van ons af, laten we maar heel eerlijk zijn. Als ik jullie dat zou vragen, kun je dat nou een beetje voorstellen, dat straks de graven open zullen gaan en dat de mensen daaruit zullen herrijzen, dan zeg je, ach, dat gaat mijn verstand ver te boven. En toch is dat nou de werkelijkheid. Dat is wat we nog mogen verwachten. Dat heeft ook alles te maken met Paas. En dan zouden we kunnen zeggen, ja, maar hoe weten we dat nou zo zeker? Omdat de Heere Jezus dat al heeft gezegd. Omdat de Heere Jezus in Johannes 5 het al heeft gezegd. Verwonder u daar nou niet over, maar de uren komt waarop de graven zullen geopend worden en degenen die erin zijn, zijn stem zullen horen en zullen opstaan. Johannes 5, lees dat tussen de diensten nog maar eens een keertje door, dan kom je dat wel weer op het spoor. Er zal dus nog eens een opstanding uit de doden gaan komen. En dat is ook wat we lezen hier in 1 Korinthe 15, in dat laatste stuk van dat hoofdstuk. En daar willen we het met elkaar over hebben vanmorgen. En ik heb als thema open graven. En dan drie dingen, wanneer dat zal gebeuren, waarom dat zal gebeuren en hoe dat zal gebeuren. Open graven, we staan erbij stil. Wanneer, waarom en hoe? In die gemeente van Korinthe werd de opstanding van de Heere Jezus in twijfel getrokken, want er waren leraars gekomen en die hadden eigenlijk zo al die dingen een klein beetje belachelijk gemaakt. Die hadden ook hun vraagtekens erachter gezet. En velen in de gemeente hadden hun oor ook geleend aan die leraars en daarom waren er nogal wat afwijkingen gekomen in de leer en ook in het geloven. En daarom gaat Paulus in dit 15e hoofdstuk van zijn brief aan de Korintiërs, gaat hij tegen die dwaalleer in. Hij wil de mensen weer op het rechte spoor krijgen. En hij wijst erop, u moet u vasthouden aan het evangelie zoals u dat verkondigd is. U is verkondigd dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Daar moet u niet weer van afgaan. Dat is het fundament, dat moet u vasthouden. Want als Jezus Christus niet werkelijk opgestaan is uit de doden, dan heeft u helemaal niets. Dan heeft u geen vergeving, dan heeft u geen levende Here, dan is de verkondiging van het evangelie ook nutteloos. Dan hebben we niets. Geloven en belijden en verkondigen. Het heeft helemaal geen waarde als Jezus Christus niet echt uit de doden is verrezen. Dus de gemeente van Korinthe wordt dan door Paulus zo opgeroepen om te blijven vasthouden aan de werkelijke opstanding van de Heer Jezus. Maar ze moeten ook blijven vasthouden aan de komende opstanding uit de doden. Van al de mensen die gestorven zijn. Kijk, er waren in de gemeente heel wat die hun oor leenden opnieuw aan die leraars, die dwaalleraars, die zeiden van dat is onmogelijk. Een mens kan niet weer uit de doden verrijzen als hij begraven is. Wat voor lichaam zal dan opstaan? Hoe zal het allemaal gaan gebeuren? Kan toch niet? Die dwaalleraars die daagden dus deze dingen allemaal voor de rechtbank van hun verstand. Ze konden het met hun verstand niet begrijpen. En daarom zeiden ze, jullie geloven dat zeker toch niet? Dat kan toch helemaal niet? Onmogelijk! Wat dat betreft waren die dwaalleraars hele moderne mensen. Want ook vandaag de dag zijn er heel veel mensen die eigenlijk net zo redeneren. Ik geloof alleen wat ik met mijn verstand kan doorgronden. Als ik er met mijn verstand niet bij kan, nou dan is het gewoonweg niet zo. Dan is het een leugen, dan is het een sprookje, meer niet. Maar dan moet u eens opletten en dan moet jij eens opletten hoe Paulus dan in dit gedeelte wat we met elkaar over denken, die mensen antwoordt. Dan lees je in vers 36 dat hij begint met nogal een scherpe veroordeling. Want wat zegt de apostel? Hij zegt, gij dwaas. Nou, zo zou je toch eigenlijk, denk ik, niet makkelijk iemand gaan antwoorden die iets anders over dingen denkt dan jij. En toch, Paulus is er heel scherp in. Gij dwaas, hè? Die mensen die vonden zichzelf natuurlijk heel verstandig. Maar de apostel zegt, ik noem u een dwaas. En waarom gaat hij nou zo scherp er tegenin? Nou, omdat de apostel weet hoe belangrijk het is dat die gemeente daar in Korinthe blijft bij het evangelie van Pasen. Dat ze dus niet door die dwaalleraren van het spoor afgeleid worden. En daarom zegt hij ook, jullie zijn dwazen door nu zulke dingen te zeggen tegen die gemeenteleden. Die dwaalleraren, ze worden door Paulus onder handen genomen. En niet een beetje zoetsappig, maar heel erg scherp. Gij dwaas. En dan vervolgens, dan noemt Paulus, je moet dat maar even weer lezen met mij. Dan noemt Paulus dat het eigenlijk in de natuur precies zo gaat als dat het straks zal gaan met de wederopstanding van de doden. In de natuur, hoe gaat het in de natuur? Nou zegt Paulus hè, in vers 37, je zaait iets, het komt in de grond, het zaadje in de grond sterft en dan pas komt er een nieuw leven uit. En dan vervolgens groeit er, als je nou bijvoorbeeld tarwe gezaaid hebt, dan groeit er een tarweaar uit en dan pas kun je de tarwe gaan oogsten en daar uiteindelijk ook weer meel van maken en brood van bakken. Maar je zaait iets en dat moet eerst in de grond sterven voordat het werkelijk leven voortbrengt. Nou, zegt Paulus, zo is het in de natuur. Kijk om je heen. En dan moeten die dwaalleraren die moeten zeggen, ja, Paulus, je hebt gelijk, zo is het. Geldt voor ons natuurlijk ook, hè. Wij moeten ook maar eens even om ons heen kijken. En jij ook, hè. Hoe gaat dat nou, hè? Hoe komt nou het voedsel uit de aarde? Hoe krijgen wij te eten? Omdat er gezaaid is. En wat er gezaaid is, is eerst in de grond gestorven, vergaan. En toen pas kwam het nieuwe leven eruit tevoorschijn. Nou, zegt Paulus, zo zal het ook gaan straks. Zo zal het gaan op de dag van de wederopstanding van de doden. Allen die in de graven zijn, die zullen toch daaruit verrijzen. Waar ook ter wereld ze begraven zijn, in het noorden, in het zuiden, in het oosten of in het westen, allen die ooit gestorven zijn, zullen met een nieuw lichaam verrijzen. En dat is de boodschap die Paulus geeft aan de mensen in Korinthe. Dat is de boodschap die vanmorgen ook aan ons wordt gegeven. En als we zeggen, nou ja, maar we kunnen ons dat maar heel moeilijk voorstellen, dan zegt Paulus, kijk nou maar weer eens even weer naar het zaadje dat in de grond eerst sterft voordat het nieuw leven voortbrengt. Zo zal het straks ook zijn met een nieuw lichaam. Wanneer zal dit gebeuren? Nou, er kan eigenlijk maar één antwoord op gegeven worden. Dat is de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. De opstanding uit de doden zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met grote majesteit weer terugkomt op de wolken van de hemel. En dan zal zijn stem wereldwijd klinken. En ik heb net al Johannes 5 genoemd, daarin zegt hij dat ook. Mijn stem zal levenwekkend zijn. Mijn stem zal door iedereen gehoord worden, ook door hen die in de graven zijn. En ze zullen dan levenwekkend, die levenwekkende stem zal hen tot leven gaan brengen. Ze zullen werkelijk uit de doden herrijzen. De graven zullen aan de binnenkant geopend worden. Aan de binnenkant geopend worden. En dan zal precies hetzelfde gebeuren als wat er op Goede Vrijdag al is gebeurd. Ja, wat is er op Goede Vrijdag dan gebeurd? Op Goede Vrijdag zijn er al een aantal mensen uit de dood herrezen. Matthäus 27, lees dat ook nog maar eens even na, tussen de diensten. Matthäus 27, als Jezus aan het kruis sterft, op dat moment herrijzen er mensen in Jeruzalem uit de doden en die komen pas in de stad na zijn opstanding. En zo zie je dus dat die opstanding der doden ook alles met het werk van Christus te maken heeft. Hè? Maar wat toen in principe gebeurde, in een kleine vorm, op kleine schaal, dat zal straks wereldwijd gaan gebeuren. Als Christus wederkomt, dan zullen ook de graven worden geopend. Niet alleen de mensen die dan zullen leven, zullen de stem van Christus horen, maar ook de mensen die gestorven zijn, hoe lang ook al gestorven zijn. Ieder zal de stem, de levenwekkende stem van de Heer Jezus gaan horen. Het zal gebeuren. De catechismus zegt, de opstanding van de Heer Jezus is een zeker pand van onze zalige opstanding straks. Een zeker pand. Wij zouden vandaag zeggen niet een pand, maar we zouden zeggen een garantie, een waarborg. Hè? Je krijgt garantie soms, hè? Zwart op wit. Nou, je krijgt in de opstanding van de Heer Jezus zwart op wit dat straks de graven zullen worden geopend. Het is meer dan een belofte. Het is niet een belofte. Het is een garantie. Het is een waarborg. Je kunt erop aan. Je kunt erop staan. Zo zeker als Christus uit de doden verrezen is. Zo zeker zullen straks er weer open graven zijn. Wat zal dat indrukwekkend wezen? Wat zal dat indrukwekkend wezen? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je op een begraafplaats komt, dan zie je die eindeloze rij grafstenen en er heerst letterlijk een doodse stilte. En dan lijkt het erop alsof dit het einde is, hè? En dan toch, ik sta er niet altijd bij stil, moet ik zeggen, maar wel van tijd tot tijd als ik daar ben, dan mag me dat geweldig troosten. Ja, maar dit is het laatste niet. Er komt nog het een en ander, er komt nog heel veel. Ik geloof de wederopstanding van de doden. Waarom? Omdat ik geloof dat Jezus Christus uit de doden is verrezen met een werkelijk lichaam. En het is een garantie. Nogmaals, niet een belofte, want beloftes kunnen gebroken worden. Garantie. Het staat zwart op wit. Het is door de hemel ondertekend, die garantie. En weet u, als dat nou niet zou gebeuren, gemeente. Als dat nou niet zou gebeuren, dat de graven zouden geopend worden en de mensen zouden opstaan, dan zou Christus geen volkomen zaligmaker zijn. Als die graven niet zouden opengaan, dan zou de Heer Jezus alleen maar een zaligmaker zijn voor de ziel. Maar de Heer Jezus is zaligmaker van heel zijn volk. Hij is een volkomen zaligmaker. Niet alleen maar van mijn ziel. Hij is ook de zaligmaker van mijn lichaam. Door zijn offer aan het kruis heeft hij zowel mijn lichaam als mijn ziel als mijn lichaam verlost. Als ik door het geloof aan hem verbonden ben, dan mag ik weten op het moment dat ik kom te sterven, zal hij mij opnemen in zijn hemelse heerlijkheid. In het huis van de Vader met zijn vele woningen. Het is Pasen geweest. Maar ik zal straks ook een nieuw lichaam ontvangen. Om dan volkomen verlost te mogen wonen op de nieuwe aarde. Waarop de gerechtigheid zal wonen en waarop mijn Heere alles zal zijn in allen. Wie in de opstanding van de doden gelooft, die mag weten, ik heb een volkomen zaligmaker. Wie de opstanding van de doden straks ontkent, die ontkent dat Christus een volkomen zaligmaker is naar lichaam en naar ziel. En kijk, en daar zit hem ten diepste nou de reden, gemeente, waarom Paulus zo fel is hier in 1 Korinthe 15 over deze dingen. Hij laat het er maar niet bij zitten. Hij zegt niet van, nou ja, dan mag je over verschillen van mening. Hè. De een die denkt er zus over. Oh, jij denkt er anders over. Nou, we weten het allemaal niet zeker. Maar nee, hij is daar heel erg scherp over. Gij dwaas als je het ontkent. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Naar ziel, maar ook naar lichaam. En dat is wat hem ertoe drijft. Hè? Als je niet gelooft dat de Heere straks ook de lichamen zal doen opstaan, dan doe je tekort aan zijn heerlijkheid. Aan zijn volbracht werk. En als je aan Christus komt, dan kom je aan Paulus. Als je aan Christus komt, dan kom je aan de kern van de dingen. Dat is maar niet iets van erbij. Dit is waar het om gaat. Ik geloof de wederopstanding van de doden. Hoe zal dat gaan? Ja, er is van mensen die in de graven liggen niets meer over, weinig. Paulus zegt, dat is niet het laatste. God geeft het een lichaam. Zoals hij uit die kleine korrel die gezaaid wordt, hè? Door de dood heen het nieuwe leven geeft. Zo zal de Heere ook ervoor zorgen dat weinig ervan overgebleven is, of misschien helemaal niets, dat de Heere er toch nieuw leven van zal maken. Een nieuw lichaam. Hij doet het. God geeft dat nieuwe lichaam. Dat is een groot wonder. Ja, dat is een enorm groot wonder. Maar dan zeg ik tegen u, dan zeg ik tegen jou, is het ook niet een groot wonder als je een pasgeboren baby in je handen mag houden? Toch? Als je een pasgeboren baby in je handen mag houden, dan zeg je toch ook, Heere, wat bent u groot, u bent de schepper van dit leven. Hoe is het mogelijk? En dan kom ik even weer terug op wat Paulus net ook zei, hè? Over dat gewas. Hè? Is het niet in wezen, als je nou weet hoe dat gaat gebeuren, hoe dat er komt, hè? Is dat eigenlijk niet een wonder? Dat je eten mag. Dat je zegt, dat voedsel, dat is eigenlijk ook in de weg van een wonder, is dat gegroeid. Ja, de natuur, zeggen de mensen. Nee, dit is het wonder van God. Door de dood heen heeft God het voedsel uit de aarde doen voortkomen. En nou mag ik daarvan eten. Wat een wonder. Wie kan de dingen tot in het diepste doorgronden? Wie kan het leven doorgronden? Wie kan deze dingen allemaal doorgronden? En daarom, Heere, hoe groot bent u? Hoe zal dat nieuwe lichaam zijn? Aan de ene kant, gemeente, geen ander lichaam dan dat eens begraven werd. Dezelfde mensen die stierven, zullen weer opstaan. Wordt ook heel duidelijk verwoord in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 37. Mag u ook wel weer lezen tussen de dienst, u krijgt het nog druk. In artikel 37, daar staat op een gegeven moment, al degenen die gestorven zullen zijn, zullen uit de aarde verrijzen. En de zielen samengevoegd, verenigd met haar eigen lichaam, waarin ze geleefd zullen hebben. Dus dezelfde mensen staan weer op. Hetzelfde lichaam staat weer op. En dat kan ook niet anders, want dat lichaam is mijn identiteit. Dat lichaam, dat is bijzonder. Ieder mens heeft een uniek lichaam. Ieder mens is wat dat betreft puur uniek. En je ziet het ook, als je in een familie, hè, een aantal broers en zusters hebben, dan kunnen ze soms heel erg op elkaar lijken. Maar toch, ze hebben allemaal bijzondere kenmerken. Ieder is uniek. Dat lichaam is mijn identiteit. En daarom, de Heere die mij volkomen verlost, zal mij ook met mijn lichaam verlossen. Volkomen. Geen ander lichaam. Het zal wel anders wezen. Het zal wel anders wezen. Het zal andere kwaliteiten hebben. En daar kun je, denk ik, het beste je een voorstelling bij maken als je naar de Heer Jezus kijkt. En hoe kijk je naar de Heer Jezus? Nou, dan kijk je naar hem zoals hij verscheen na Pasen aan zijn discipelen en aan velen. Dan staat hij in het midden van hen, zo plotseling. Dan is hij dezelfde. Dan zijn de tekenen van zijn lijden nog in zijn lichaam te ontdekken. Ze mogen die zelfs voelen. Hij is een echt opgestaan mens, want hij neemt ook vorige week nog met elkaar overdacht voedsel tot zich, hè? Vis en honingraten. En toch, het is een opstandingslichaam, omdat het alleen maar gezien kon worden als de Heere de ogen ervoor opende. Denk maar aan de geschiedenis van de Emmausgangers. Pas als de ogen werden geopend, konden ze hem ontdekken als de levende Heere. En wat ik net al zei, het lichaam was niet meer door beperkingen begrensd. Hij stond in het midden van hen en hij was ook zo ineens weer uit hun midden weg. Het lichaam van de Heer Jezus. Het was een echt lichaam na zijn opstanding en toch het was anders. Het was niet meer aan de dood onderhevig. En zo is het met het opstandingslichaam straks. Niet meer aan de dood onderhevig. Niet meer aan gebrek onderhevig. Niet meer aan ziekte onderhevig. Wat is dat ook een troost? Wat kun je nu lijden aan lichamelijke gebreken? Als je ouder wordt, kom je er allemaal mee te maken. Ook als je jonger bent, kun je soms al behoorlijk te lijden hebben onder je lichaam. Gebreken, ziekte, pijn. Maar het opstandingslichaam is volmaakt. Het zal een geestelijk lichaam zijn, zegt Paulus. Nou, dat moet je wel goed begrijpen wat Paulus daarmee bedoelt. Een geestelijk lichaam. Wij denken, nou, dat zal iets geestachtigs hebben, hè? Nee, een echt lichaam, maar het zal beheerst worden door de Heilige Geest. Dat betekent een verheerlijk lichaam, zonder pijn, zonder ziekte, zonder handicaps, niet onderworpen, zei ik, aan de doden. Een verheerlijkt lichaam. Een geestelijk lichaam. Niet een schijnlichaam, een echt lichaam, maar een door de Geest beheerst lichaam. Volmaakt. Volkomen. Wat dat betreft mag de wederopstanding van de doden ook een hele troost zijn. Je ziet op tegen de dood. Als je ouder wordt. Zeker. Als je jonger wordt, staan de dingen wat verder van je af. Hoewel, ik ken ook jongens en meisjes, jongeren die er wel van tijd tot tijd mee bezig zijn en daar ook best wel moeite mee hebben. De dood, de laatste vijand van ons leven. Het is ook wat. Je wordt ontluisterd. Met het lichaam gaat het naar de afbraak. Maar als Christus mijn troost, mijn enige troost mag zijn in mijn leven, dan is die dat ook in mijn sterven. Als Christus mijn houvast is, dan mag ik uitzicht en perspectief hebben. Al gaat het dan dwars door de vernedering heen. Ik kijk maar weer naar dat zaadje dat in de grond valt. Het gaat door de dood heen, maar het gaat wel naar het nieuwe leven. Ik geloof de wederopstanding der doden, want ik geloof dat Jezus Christus werkelijk uit de doden verrezen is en dat in hem alles ligt. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, dat is het lichaam van ons. Hè? Maar dat geestelijke lichaam zal er straks worden opgewekt. En de nieuwe mens, volkomen door hem verlost, zal voor eeuwig wonen op de nieuwe aard. Waar alle chaos, zonde, ziekte, ramp tot het verleden zal behoren. En dan zal ik hem mogen dienen zonder vlek en zonder rimpel. En zonder die ellendige zonde die mij nou elke dag weer opnieuw dwars zit. En die mijn leven ook verbittert ten opzichte van God. Verontreinigt ten opzichte van God. Moet u zich voorstellen, nooit meer te zonden, nooit meer verdriet, nooit meer die ziekte, nooit meer staan rondom dat geopende graf dat soms als een zwaard door je ziel snijdt. Ik geloof de wederopstanding van de doden. Nou, gebied de eerlijkheid mij vanmorgen te zeggen dat de wederopstanding van de doden wel een opstanding zal zijn in twee opzichten. Niet alleen maar die zalige opstanding. En dat is voor de gelovigen. Maar er zal ook een rampzalige opstanding zijn. Johannes 5, lees het vanmiddag goed door. In Johannes 5 zegt Jezus dat ook. Dan zegt de Heer Jezus dat degenen die niet hem hebben erkend als zaligmaker, die niet hun leven ook in gehoorzaamheid aan hem gewijd hebben, dat die mensen ook zullen opstaan, dat is zeker, maar dan zullen ze opstaan om verloren te gaan. Zoals de zaligheid volkomen is, zo is ook de rampzaligheid volkomen. En mensen zonder Christus zullen straks niet alleen naar hun ziel, ook naar hun lichaam verloren gaan. Dat is de andere kant. En wat dat betreft, als we vanmorgen het zo hebben over deze dingen, deze indringende zaken, dan komt uit dit gedeelte toch ook weer de roepstem naar voren om toch alles te zoeken in deze opgestane Heer Jezus. Ik zeg het ook tegen onze jongeren, tegen onze lieve jongeren, zoek het bij de opgestane Heer Jezus. Buiten hem is er geen leven. In hem alles. Voor de volle 100%. En dat mag mij troosten. Dat mag mij bemoedigen. Ik mag weten, er komt nog zoveel. Hij verlost mij, niet alleen naar mijn ziel. Hij verlost mij ook naar mijn lichaam. En weet je, dat mag eigenlijk ook al, en dat is heel praktisch dan, dat mag ook al je omgang met je eigen lichaam bepalen. Weet je dat? De week voor Pasen las ik in de krant een column van mevrouw Hoek van Kooten. Misschien heb je die ook wel gelezen. Mevrouw Hoek van Kooten die legde het verband tussen Pasen en hoe ga ik met mijn lichaam om. En eerst dacht ik van wat wil ze nou? En toen ik die column gelezen had, dacht ik van je hebt het helemaal goed geschoten. Dat is echt bij het rechte eind. Wat zei ze namelijk? Ze zei van als de Heer Jezus werkelijk opgestaan is. En als hij ons lichaam ook verlost. Dan betekent dat dat lichaam ook waardevol is. Dat lichaam is maar niet iets van oh, dat de Heer ook mijn lichaam straks zal vernieuwen en verlossen, dan moet ik nu eigenlijk ook al heel zuinig zijn op dat lichaam. Het is zijn lichaam uiteindelijk. Hoe ga ik met mijn lichaam om? Dan kun je het niet laten vollopen met die drank. Dan kun je niet experimenteren met die drugs. Dan moet je het niet te grabbel gooien door die seks. Het is het lichaam dat door de Heere Jezus gekocht is. En door de Heere Jezus straks ook vernieuwd zal worden. Zijn lichaam. Dus als Pasen en de dingen waar we het nou vanmorgen over hebben door ons werkelijk goed begrepen worden, zal dat ook consequenties hebben voor de omgang met ons lichaam. Nou, zo hebben we dan vanmorgen op deze zondag naar Pasen stilgestaan bij een onderwerp dat alles met Pasen te maken heeft. Een onderwerp dat voor alles ontzettend veel troost en verwachting en uitzicht aan ons geven mag. Ik geloof de wederopstanding van de doden. Ja. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wat heeft de werkelijkheid van Pasen toch een geweldig rijkwijde. Dat we mogen weten, Heere, dat er straks ook nog een opstanding en wederopstanding der doden zal gaan komen. Het is voor ons verstand niet te doorgronden. En er wordt in deze wereld ook vaak de spot mee gedreven. Hoe kan dat nou? Maar we hebben gezien, dat was in die tijd ook al zo. Maar u heeft ons er weer bij bepaald, door uw woord en de verkondiging van uw woord, dat we er zeker van mogen zijn. Want de opstanding van uw Heer Jezus is een zeker pand, een vaste garantie van de zalige opstanding van uw volk. En wat ligt daarin een troost. En daarin ook een verwachting. U bent een volkomen zaligmaker. Heren, wilt u geven dat we zo door het overdenken heen van dit gedeelte toch ook mochten komen en opnieuw mochten komen tot het ons toevertrouwen met heel ons hart aan Hem. De levende Heere. En als ons leven nog buiten Hem zich afspeelt, Heere, geef dat we tot bezinning komen. U was wat dat betreft ook duidelijk naar ons toe. Dan noemt u ons dwaze mens. Mensen zonder toekomst. Mensen die zich laten leiden door de leugen, niet door de waarheid. Heere, we danken u dat we in alle rust bij elkaar konden zijn, ook deze morgen. We bidden, Heere, of u wilt zijn met een ieder van ons, voor wie de dingen van vanmorgen toch ook heel veel betekenis hebben. En misschien ook wel bepalen bij hun verdriet en bij hun gemis. Gedenk hen in het bijzonder. We bidden van u, Heren, of u ook vanmiddag ons weer bijeenbrengt. En ons dan ook uw zegen wilt geven, als we dan opnieuw uw woorden zullen mogen overdenken. Neem weg wat ook vanmorgen in tegenspraak was met uw wil. En wilt u ons aanzien alleen in Hem, de Heere Jezus Christus, de levende Heere, uit genade. Amen. Psalm 16, en daarvan het zesde vers. Daar willen we deze dienst mee besluiten. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Want uw aangezicht in gunst op mij gewend schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde en de liefelijkheden van het zalig hemelleven. En daar mag je dus alles onder bevatten, ook waar we het vanmorgen over hadden, zal eeuwig uw rechterhand mij geven. Gemeente, na de zegen zullen we nog twee coupletten met elkaar zingen van het Wilhelmus, omdat het gisteren Koninginnedag was. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.